Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van de maandag 13 april. We hebben hier aan tafel Mikkel Schouka van het Algemeen Dagblad, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Harry, hou jij van een rondje hardlopen?
Een stukje wel, maar 42 kilometer zie ik niet in. 5, 6 kilometer was mijn maximum voor gewoon maar voor de lol te rennen.
Voetballer houden niet
nee,
van hardlopen.
Nee, dan is het allemaal kort, explosief, interval en dat legt mij wat beter, moet ik eerlijk zeggen.
Okay.
Of lag mij wat beter.
Ik wil het zeggen, spreek even in de verleden tijd. Dennis, jij was gisteren verslaggever op de motor van Rijnmond bij die 45e editie van de Rotterdam Marathon, die ook wel de mooiste wordt genoemd. Ja. Wat was het mooiste?
Ja, dan kom je denk ik al heel snel bij de laatste loper ook uit. Zeker als iemand een heel bijzonder verhaal ook blijkt te hebben. Niels was de laatste loper en dat was ook iemand met een heel bijzonder verhaal. 2 keer kanker overwonnen, bijna overleden aan sepsis ook, vertelde hij. Ja, als je dat dan hoort, dan krijg je daar wel een hele laag kippenvel van.
Zo, aangrijpend was het verhaal van de laatste loper.
Kijk, de stad is zo mooi en ik heb... Mijn opa heeft de stad plat gegooid zien worden. Is vervolgens naar Duitsland, heeft hem weer opgebouwd. Nova is hier geboren. Ik ben hier ziek geworden. Ik heb 2 keer leukemie gehad. In het Sophia behandeld, in de Daniel. Geweldige ziekenhuizen. Geloof in jezelf. Grenzen verleggen. Je bepaalt ze zelf. Echt waar. Het is een fantastische stad. Echt.
Tja, Mikkels. Word je een beetje stil van of niet?
Ja, ik had het nog niet gezien. Nee. De jongen spreekt de waarheid natuurlijk.
Absoluut. Ben jij te verleidingen om een beetje te hardlopen?
Marathon niet, een stukje hardlopen, dat lukt nog wel. Maar een beetje wat Harry zegt, ook weer niet te lang.
Hoe heb jij gisteren naar het gevecht tussen NEC en Feyenoord, de strijd om plek 2 in de Eredivisie, gekeken?
Nou,
dat
is een heel interessante wedstrijd natuurlijk. Waarbij eigenlijk allebei de ploegen het niet zo van voetbal moesten hebben. Dus het werd een vechtwedstrijd. En Feyenoord heeft zich goed verweerd. En hebben eigenlijk de grote kans om definitief van NEC af te zijn laten liggen. Hè? Want met 4 punten voor, met nog 4 wedstrijden te gaan. En Twente en NEC tegen elkaar. Hadden ze natuurlijk een gouden kans om het nu te verzilveren.
Ja, een beetje eerste divisie voetbal.
Ja,
heel, ja nou 1-1 werd er bijna volledig gespeeld. Ja. En dat zie je meestal in de KKD. En zelden in de Eredivisie. En
vind je dat fijn omdat het uiterst is gegaan?
Jawel, ze hebben keihard geknokt. Ze hebben echte duels zijn ze aangegaan. Alleen, het is een ploeg natuurlijk zonder al te veel vertrouwen. En het niveau van het spel is te laag om NEC zomaar even aan de kant te schuiven. En daar hebben ze trouwens bij alle ploegen die bovenin meedraaien, winnen ze niet van. Ze hebben niet 1 wedstrijd gewonnen in de top 6.
Nee. Nee.
En dat zegt al genoeg. Dat betekent dus dat je of kwalitatief niet goed genoeg bent. Ik denk dat, maar of niet fit genoeg bent. Want dat zag je ook in deze wedstrijd weer. Dat het laatste half uur volledig voor NEC was. Dus dat je ook fysiek dan tekort komt.
Dus terecht gelijk spel ook?
Jawel, als je heel de wedstrijd beschouwt is het terecht gelijk spel. Maar er zijn momenten dat Feyenoord wel de wedstrijd naar zich toe kan trekken. En dan de voorsprong kan uitbouwen. En dan win je hem waarschijnlijk. En dan kom je inderdaad op die 4 punten voorsprong, met nog 4 wedstrijdjes en een aardig programma, dan had het waarschijnlijk klaar geweest.
Mm-hmm. Dennis, Feyenoord was zeker niet de underdog, waar dat voorafgaand natuurlijk wel een beetje over ging. En had de zaken goed voor elkaar?
Dat denk ik wel. Zeker ook als je ziet hoeveel kansen Feyenoord ook bij elkaar wist te spelen, is het eigenlijk daarin heel erg jammer dat je niet een van die kansen nog in een extra doelpunt weet om te zetten.
Want dan moest ze.
Ja, zeker. Ja. Maar dan trek je hem waarschijnlijk wel over de streep. Ik denk dat je in de slotfase, tweede helft was sowieso NEC veel meer op de helft van Feyenoord, denk ik ook, te vinden. En in die slotfase, daar kom je ook nog wel goed weg. Een hele grote kans nog voor Danilo. Dus je speelt gelijk, je houdt uiteindelijk die tweede plaats vast. Maar het vervelende is wel dat deze wel als een nederlaag aanvoelt, denk ik.
Zuivere speeltijd was maar 47 minuten. Kwam dat door Feyenoord?
Ja, ik hoorde dat ook. Maar was dat nou wel zo?
Ja, wat?
Dat het maar 47 minuten was. Het werd geopperd bij de persconferentie en later hoorde ik mensen vragen of dat nou inderdaad wel zo was. Ik had zelf niet het idee dat het spel heel vaak stil lag. Het
ging sowieso juist gemiddeld wel. Hè? Volgens mij zijn de wedstrijden gemiddeld sowieso maar 55 minuten effectieve speeltijd of zo.
Maar het werd echt een gevecht. Maar Feyenoord heeft natuurlijk wel vertraagd, zeker in de tweede helft. Vooral Wellenreuter. Maar ik had ook niet het idee dat we na de hele tijd naar een stilstaande wedstrijd zaten.
Als je vlot 1-0, het was redelijk vlot in de wedstrijd, die 1-0, schitterende goal van Ueda. En je speelt tegen een tegenstander die eigenlijk favoriet was. Dat is ook heel ongewoon natuurlijk, NEC favoriet in een wedstrijd tegen Feyenoord. Maar dat was ondertussen wel zo ontstaan door de verloop van de competitie en zeker de verloop van de laatste wedstrijden.
Ja, maar als je NEC nou gisteren ziet, en je ziet ze een week ervoor tegen Excelsior. Ja. Was dat dan eigenlijk wel terecht dat NEC de favoriet was?
Zeker niet heel goed voetbal op dit moment, de NEC. Maar die gaan ook naar dat einde toe. Hè. De bekerfinale zit in de achterhoofd. Hoe zij spelen heeft enorm veel kracht gekost. Want ze spelen het hele seizoen al heel agressief pressie en veel rennen en vliegen. Hè. Dus dat is een spel. Ze zijn heel fit. Maar we zitten wel aan het eind van het seizoen ondertussen. Ja. En dat is voor hun ook zwaarder aan het worden. Tegenstanders gaan anders met je om ook hè, dan in het begin van het seizoen. Dus dan is het logisch dat de weerstand voor hun ook steeds hoger wordt.
Al met al was er een teleurstelling bij Feyenoord met dit gelijkspel.
Ja, toch teleurgesteld. Ik bedoel, we knokken de hele wedstrijd voor elke meter. En dan is het heel zuur dat je hem op het eind nog zo tegenkrijgt. Omdat ik ook denk dat we onszelf daarin mogen belonen. Hoe we vandaag voor de dag kwamen qua inzet, qua karakter. Het spel moet nog steeds beter. Dat voorop stellen. Alleen ik ben wel heel blij dat we vandaag met z'n allen alles gaven. En zo heb ik ook vertrouwen in dat we die tweede plek gaan behouden. Want ja, hier begint het gewoon mee. Het wordt spannend. Ik denk dat we dat al een tijdje ervaren. Ik bedoel, NEC zat altijd al wat dicht bij ons. En zo ook nog een aantal andere clubs. We hebben het nog steeds in eigen handen. Dus dat vind ik zelf heel erg positief. Ondanks dat we een mindere periode hebben. Ik denk als wij dit elke wedstrijd kunnen opbrengen qua energie, qua karakter. En ons spel gaan verbeteren. Dat we die tweede plek gaan behouden.
Ja, er werd overigens over Valente gezegd dat hij geschorst zou zijn in de volgende wedstrijd tegen nota bene FC Groningen. Ja. Maar dat klopt helemaal niet. Hij is gewoon beschikbaar dan. Ja. Het ging net al even over de goal van Ueda. Pinkos, is er één speler in de Eredivisie die zo kan koppen als deze Japanner?
Nee, met deze sprongkracht niet. Ik moet wel zeggen dat een tegenstander hem helemaal niet aanraakt in dit duel. Dat zie je ook bijna niet. Maar het was natuurlijk wel een geweldig doelpunt. En 9 goals volgens mij met zijn hoofd. Ja. Dus daar zit zijn grote kracht. En dat maakt het misschien nog wel pijnlijker dat Feyenoord zo aan het worstelen is om die tweede plek binnen te halen. Want je hebt met afstand de topscorer van Nederland in de gelederen.
23 doelpunten. Ja. Ga je hem dan behouden eigenlijk?
Nou, dit is wel het moment denk ik voor hem om een stap nog een keer te zetten. En zo zijn er meer spelers bij Feyenoord natuurlijk. Dus ik denk dat hij ook uitgaat. Nou, Hartz Moussa zal ook wel een stap willen zetten. Kijk, Valente lijkt mij nog iemand die nog wel kan blijven. Maar in die categorie moet je wel zoeken dat spelers nog een keer een transfer willen maken.
Valente is net begonnen, die is daar nog helemaal niet aan toe. Joh. Die heeft een enorme goede start en daarna is het een stuk minder geworden. Nu lijkt hij zich weer een beetje te herpakken. Maar die moet gewoon 3 jaar bij Feyenoord spelen en dan kan hij de volgende stap maken.
Maar deze hebben het verdiend. Maar je hebt natuurlijk ook nog een categorie spelers hè, waarvan je af kunt vragen wat gaan we daarmee doen. Hè? Sam Stein, dat soort jongens. Gaat Feyenoord daarmee verder? Wil hij zelf misschien weg? Maar dit zou iemand moeten zijn die geld oplevert, ondanks dat hij niet meer zo jong is. Hij is 29.
Ja, precies. Hoe keken jullie trouwens naar die situatie met Ueda en Sandler? Een paar minuten na rust en de ingreep van de VAR, Harry?
Ja, dan komen we elke keer in die regels terecht. Hè. Soms zijn de regels opeens... het zijn de regels. De strafschopjes tegen Go Ahead Eagles en Ajax, hè, die Feyenoord kreeg.
Dat is wel je stokpadje
geworden. Ja, omdat dat hele lichte strafschoppen zijn. Iemand raakt even iemand zijn voet en hij gaat plat. En dan zeggen ze, ja, hij raakt zijn voet. Nou, in dit geval is er ook een regel dat als de spits in dit geval niet meer bij het bal kan, dat het alleen maar een gele kaart is als het buiten de 16 is. Ja. En een vrije trap. Ja, dat is
geen controle over de bal.
Dus we moeten niet zeggen, de ene regel, hè, die maar alleen... Het is al zo vaak gebeurd dat hij wel rood voorgegeven is. In de afgelopen 30 jaar noem ik het maar.
Nou ja, sterker nog, Mikos, Dennis, de VAR vond het blijkbaar wel rood.
Nee, het blijft dus dan interpretatie. Want je hebt inderdaad dat moment dat de VAR op de lijn komt en zegt, je moet even gaan kijken. Tenzij de VAR zelf ook twijfelt en zegt van ja, kijk zelf nog eventjes ernaar. Dat kan ook, hè, dat hij zelf twijfelt en kijkt ernaar. Ja, dan komt het erop aan. Wat wordt uiteindelijk, het is niet wat ik zelf bedacht heb, hè, maar dan wordt er gekeken inderdaad, wat is de richting waar het spel heen gaat? Nou, de bal ging een beetje richting de zijkant. Ja, en is dat de inschatting dat een 100% kans nog op gaat leveren? Nou ja, de scheidsrechter vindt dus blijkbaar dat niet zo is. En daarom geeft hij dus een gele kaart. Tot grote onvrede van alles en iedereen met een fijne shirt.
En vooral ook bij de trainer Robin van Persie, die zeer uitgesproken was over deze situatie.
Volgens mij is het een duidelijke rode kaart. En ik snap dat je het misschien niet direct ziet, maar oké. De VAR die roept je erbij, ik denk niet voor niks. Ja, en dat je dan in de tussentijd mij ook nog geel geeft, een collega van mij geel geeft en uiteindelijk een vrije bal geeft en een gele kaart geeft. Die vrije bal snap ik, maar een gele kaart snap ik niet. Gewoon een hele slechte beslissing en dat heeft gewoon heel erg veel invloed op de wedstrijd en op de rest van de wedstrijden en misschien zelfs op meer. En dat vind ik dramatisch en dat zou niet moeten kunnen op dit niveau. Ja, maar dit is toch zo duidelijk, jongens. Kom op, als ik al jullie mening hierover vraag, duidelijker als deze komen ze niet.
Duidelijker komen ze niet.
Nou, ik vind dat hij hier echt helemaal zwaar de fout in gaat. Om nu de scheidsrechter de schuld te gaan geven als je eventueel geen tweede gaat worden. Hij heeft bijna geen goede wedstrijd gespeeld met Feyenoord het afgelopen jaar. Hij heeft geen één wedstrijd gewonnen in de top 6. En hij gaat nu deze situatie, voor een eventueel wel of geen rode kaart, gaat hij dan aangeven van nou ja, het zou wel eens beslissend kunnen zijn voor het niet behalen van Champions League. Nou, dat vind ik echt belachelijk. Ik vond het trouwens een hele sterke scheidsrechter. Want het was een moeilijke pot. Er zat veel emotie en er was heel veel duels. En veel, ook Schwalbes. Je zag Hartsmoussa nog een keer de 16 induiken tussen twee man door. En zo, dat soort dingen deed hij echt heel goed allemaal. Dit is een grijs gebied waar we dan in terechtkomen, die rode kaart. En om dan de scheidsrechter de schuld te gaan geven van de eventuele niet-overwinning. En misschien zelfs het mislopen van de Champions League. Vind ik eigenlijk een schande.
Weet je wat ik ook echt wel vervelend vond bij die scheidsrechter? Dat hij dan op het veld zo gaat staan.
Ja, maar ga even in op wat Harry hier zegt over dat de woorden van Persie die zo ver gaan dat het misschien consequenties heeft voor de einduitslag in de competitie.
Het kan wel zo zijn dat je de concurrent dus op een grotere afstand kan zetten. Dat is nu één punt. Je had, uiteindelijk had dat dus groter kunnen zijn. Dus ik snap wel wat Van Persie dan ook
dan
zegt, inderdaad.
Maar dan moet je Van Volendam winnen.
Nee, dat ben ik met je eens. Als hij inderdaad maar wel die rode kaart
heeft. Jawel, maar je gaat toch over een heel seizoen krijgen meevallers en tegenvallers. Ik noemde net die strafschopjes dan. Ja, nou, dat zijn meevallers. Go Ahead Eagles win je door een onterechte strafschop. Zeg ik. Nou, dit is misschien wel een rode kaart en zou je de partij binnen kunnen halen daardoor. Maar het is natuurlijk wel een optelsom van een heel seizoen. Waarin je soms wat mee hebt en soms wat tegen. En nu wordt het helemaal gezegd, nou, de schuld van de scheidsrechter.
Is het indekken, Mikkels, wat Van Persie hier deed?
Het is teleurstelling, denk ik. Heilig van overtuigd zijn dat het een rode kaart was. Wat ik in eerste instantie ook dacht. Wij zaten precies op die lijn toen die speler neerging. Nou, blijkbaar dekken de regels de scheidsrechter. Hoewel ik nog nooit heb gezien dat een VAR ingrijpt en dat er dan een gele kaart wordt gegeven. Daar is hij niet voor.
Nee, nou ja, niet als de gevaar het een gele kaart vindt. Dus die vindt het dus rood.
Ja, precies. Ja. Maar ja, wat ik zag was stress. En nu ook na afloop bij Van Persie. Ja, er staat gewoon heel veel op het spel. Dat zie je bij Feyenoord. En ze hebben ook helemaal geen risico's willen nemen in deze wedstrijd. Ze hebben gedacht, deze wedstrijd gaan we als een soort project aanvliegen. Zoals ze eigenlijk alles momenteel als een project aanvliegen. En vooraf hebben ze denk ik het idee gehad tekenen voor 1-1. Ja, voor een gelijkspel. En achteraf, als je hem zo laat tegenkrijgt, dan voelt het wel als pijnlijk. En zo zie ik Van Persie.
Maar hij is bij dat moment en ook wel vaker in die wedstrijd vrij boos op de arbitrage. Ja. Hij pakt zijn tweede gele kaart op rij. Ja. Hij noemt dat passie. Is dat het ook?
Nou ja, wat ik zei, het is passie, maar ook stress. Het is, want dit heb je niet als je natuurlijk op je gemak je de tweede plaats binnen gaat halen. Dan lach je om bepaalde situaties. Maar het gaat nu erop of eronder. En je voelt gewoon, ik heb hem voor die wedstrijd ook voorbij zien lopen. Ja, zo had ik hem nog niet eerder gezien. Echt een heel strak gezicht. Veel mensen bij Feyenoord zijn echt...
Maar ik vind het niet passen stress. Bij een grote speler, hoor, dat gedrag. Een Zidane heb ik nooit zoiets gek zien doen. Echte grote spelers, die trainers werden, die heb ik nooit als een...
Sommige trainers hebben het wel, toch?
Ja, wel, maar dat zijn geen grote spelers geweest.
Maar wat ik vooral vond, kijk, dat hij zich... Nou ja, Simeone, dat soort types.
Dat is geen Van Persie.
Dat was
wel
een grote speler, toch?
Aardig spelen, maar goed.
Harde werken.
Dat hij daar op reageert, oké. Maar ik zie ook spelers bij de vierde man staan waarvan ik eigenlijk niet eens meer wist dat ze in de selectie zaten, bij wijze van spreken. Derde keepers en spelers die helemaal nooit meedoen. Ook allemaal vooraan. Dat moet je denk ik wel in toom houden als club zijn. En zeker als grote club zijn. Je hoeft niet met z'n allen rond de vierde man te gaan staan. Nee. Maar dat Van Persie zich daar een beetje in uit. Ja.
Wel een Reuter krijgt ook weer geel als aanvoerder. Ja. Weer voor klagen.
Wel een hele goede wedstrijd gekiept. Ik vond hem heel sterk in deze wedstrijd. Hij is natuurlijk perfect in de 1-1, hè? Klein.
Valt wel mee, hoor.
Hij is niet zo graag. Maar hij heeft echt een hele goede wedstrijd gekiept. En op bepaalde fases. Hij pakte er ook eentje van iemand zijn voet even nog zo. Waar was dat in de eerste helft? Het was echt een fantastische keepersactie, was dat. En dat heb je dan ook. Dat je eigenlijk hem wel nodig had om ook tot het resultaat te komen.
Ja. Mikkels, er werd een soort van puzzel verwacht als het ging om de personele bezetting. Ja. Viel wel mee?
Viel uiteindelijk wel mee, want ik was bij een training wezen kijken, voor zover je het kunt zien. Hè. En toen zag ik eigenlijk niemand die had moeten spelen op het veld staan. Hè. Valente was er niet, Moder was er toen niet.
Welke dag was dat?
Dat was op vrijdag. En die hebben ook op zaterdag allemaal niet getraind, in ieder geval Valente niet. Maar ja, nood breekt wetten, dus die hebben ze wel allemaal opgesteld. Wat mij dan wel verbaast en wat ook
heel
wel
wedstrijd.
Knap is, dat ze dan een hele wedstrijd vol kunnen maken. Dus dat het dan toch in het karakter zit, of de blessure misschien
Verdoofd is voor de wedstrijd. Het leek alsof hij met plakband aan elkaar was.
Nou, dat was er zo toch, Harry? Ja, dat was ongelooflijk.
De rechterknie kan je helemaal niet tapen, heb ik wel eens gehoord.
Maar die trainde dus die donderdag apart. Dus dan weer wel in de partij voor hem, dan weer niet. Bos trainde die dag wel en speelde weer niet. Dus ja, dit blijft tot het einde zo. Ze hebben nu even wat rust. Maar het is hetzelfde gevoel als wat ze nu hebben als wat ze in de winterstop hadden. Toen zeiden ze ook even rust, komt iedereen terug. Maar van rust word je over het algemeen natuurlijk niet fitter en beter.
Vrijdag heb je gekeken, hè? Want Van Persie had het over dat er bij Sterling op eergisteren zijn dus dat was dan vrijdag, een momentje op de training was.
Nou ja, wat ik gezien heb is dat hij niet in de basiself stond. Ik heb dat momentje niet gezien, dus misschien dat hij nadat hij zag dat hij niet in de basiself stond, dacht er komt er nu een momentje. Het momentje was ook niet zo ernstig, want hij zat wel op de bank. En ik denk ook wel dat het project een beetje voorbij is natuurlijk. In alle eerlijkheid, hij heeft 5 wedstrijden meegedaan en het is niet geworden wat Feyenoord ervan had gehoopt en waarschijnlijk ook niet wat hij er zelf van had gehoopt.
Nee, maar dus het is niet alleen voorbij, maar het is ook mislukt.
Nee, maar de bedoeling was dat hij er nu zou gaan staan. Ja. Dus die 5 wedstrijden die ervoor zaten, die waren de aanloop naar dit laatste project. Wel, naar die laatste projecten, noem ik het maar.
Dit was wel echt een wedstrijd waarin het echt niet zou gaan werken. Met want het was allemaal 1-1 op snelheid. En, dus dat zat er gewoon niet in. En Van der Elshout is helemaal geen linkerspits.
Nee, maar hij debuteerde daar wel in de basis op die positie als linksbuiten.
Wat voor rust had hij moeten maken natuurlijk.
Ja, zeker.
Een mooie actie van Hartsmoussa. Want je ziet het, ik zei je dan vorige week, van zonder Hartsmoussa hoef je niet eens te beginnen. Nou, dat heb je ook wel weer gisteren gezien. Ja.
Die was wel een moeilijke bal over van
Ja, natuurlijk. Nee, maar hij kan hem toch wel even in het dak van doel schieten.
Houdt hij niet algemeen?
Ja. Nou ja, hij speelt natuurlijk, ik ken hem niet zo goed hoor, maar hij speelt niet vanuit zijn eigen positie. Hè, de nummer 10 positie, wat ik toch wel miste, ook een echte team bij Feyenoord. Valente is echt een doorgeefluik, dat is een passende speler. Maar een 10 verwacht ik doelpunten van, ook loopacties rondom de spits. En zo.
Wat Stijn normaal
is. Ja, natuurlijk, dat is de enige 10 die je eigenlijk in de selectie hebt. Ik zou niet weten wie dat anders nog kan.
Nou ja, Van der Elshout zou dat kunnen zijn.
Dus, nee, op termijn zou het sowieso wel kunnen, want dat hij inderdaad wel dat die doelpunten in andere teams en dat soort dingen maakt. In oefenwedstrijden heeft hij ook wel zijn doelpuntjes meegepikt bij het eerste. Dus het zou best wel eens kunnen dat hij op termijn inderdaad wel die positie kan gaan pakken. Maar ik vind als je echt net 19 jaar bent en dit hele seizoen tot nu toe tot er nog geen half uur kwam en nu 80 minuten meedoet en dan ook zo voor de dag komt. Uiteindelijk, hij is fysiek sterk. Hij heeft een goede trap ook in zich. Dus ik vind het echt een hele fijne speler en ik ga het Feyenoord echt veel plezier
aan
beleven.
Maar kun je er nog iets van zeggen dat Van den Elshout moet spelen op een positie waar hij niet is opgeleid? Dat Kraaienveld centraal achterin staat. Een positie waar hij in de jeugdopleiding niet toe is opgeleid. Maar de jongens het daar nu wel moeten doen.
Dat is natuurlijk op zich geen goede zaak. Omdat die jonge jongens moeten natuurlijk ook een beetje comfortabel aan hun start beginnen. En als je niet op je positie speelt, maakt het zo moeilijker. Maar die jongens hebben zich wel, laten wel zien dat ze dat kunnen.
Maar dus Kraaienveld zie je niet, of hij er al 100 jaar staat. Hoor.
Maar ook niet in zijn eerste.
Nee, maar die jongen fysiek goed, snelheid, kracht, hard in het duel. Ja. Dat liet hij ook wel eens even een paar keer zien.
Ja, en als je opgeleid bent als 6, want ik dan vond echt de positie naar achter niet zo groot. Misschien.
Maar ik vond het echt jammer dat hij eruit moest. Ik begrijp dat hij kramp had of zo. Want dat vond ik echt een gemis in die laatste fase.
Maar hij wordt steeds rustiger, dus daar zie je wel kwaliteit in. Alleen het blijft natuurlijk jammer dat als je een speler 15 jaar lang opleidt op het middenveld, dat je hem dan bij de senioren zegt, ja, je bent geen middenvelder, je bent nu verdediger. Maar goed, dat pakt ook wel eens goed uit. Karsdorp werd er international mee.
Maar je wordt ook vaak tactisch beter, hoor. Als je op dat middenveld opgeleid wordt, zeg maar. En je gaat een positie naar achteren. Die linksbacks en rechtsbacks zijn meestal buitenspelers geweest. En die gaan dan terug naar achteren, omdat het voorin dan niet gaat lukken. Maar ze hebben wel de snelheid en ze weten wel een beetje hoe een buitenspeler denkt. En dan hebben ze ook vaak nog wel een aardige voorzet. En dan word je back en dan kun je heel erg rijk mee worden tegenwoordig.
Ja. Heb ik gelezen. Zij hij enigszins gefrustreerd volgens mij. Van der Elshout kon inderdaad de wedstrijd ook niet afmaken. Die moest eruit. Toen kwam niet Borges. Toen kwam ook niet Sterling. Toen kwam Slity. Wat zegt dat?
Dat hij blijkbaar dus daar net voor staat in de pickorde. En zeker voor deze wedstrijd. Ik vind het dan ook wel, wat wel pijnlijk is. Dus dat je in die slotfase dan ook ziet dat je wilt alles dicht houden. Je hebt nog een minuut te gaan. Dat Lautomba ergens op de helft van de tegenstander loopt. Dat Slity daarna te laat is. Dan komt er een aanval. Ja, dan ligt er best wel wat ruimte aan die linkerkant bij Feyenoord, waar die voorzet uitgegeven kan worden. Ja, vervolgens, ik weet niet wat Del ook aan het doen was. Het idee om precies te zijn, helemaal niks. En daar kan die bal dan nog binnengeschoten worden. En ik denk dat dat niet nodig had geweest.
Maar dat is wel echt opzienbarend, vind ik dat, hoor. Als je echt in de blessuretijd zit en die wedstrijd moet over de streep getrokken worden, dat je niet met je hele hebben en houden ervoor gehoord, hè, wat Deil dan niet deed. Maar ook inderdaad dat die twee te ver naar voren staan en niet achter de bal zijn op het moment dat het te doen doet. Ja, dat is zo raar op dat niveau van Feyenoord. En ik kan er met mijn hoofd niet bij dat dat gebeurt in de 95e minuut.
Ja, en dat kost je de overwinning. Ja. En daarmee zijn er twee finales gespeeld. Twee projecten afgerond in de strijd om zo'n Champions League ticket. Hoe zou een prognose om het halen van die tweede plaats nu klinken?
Nog steeds staan ze er het beste voor natuurlijk. Simpel gedacht, omdat ze nog steeds de meeste punten hebben. Maar ook als je het programma bekijkt, dan denk ik nog steeds wel dat Feyenoord de meeste kans maakt om tweede te worden. En het moet eigenlijk uit de tenen komen, dat merk je wel. De laatste 6 wedstrijden 1 keer gewonnen. Sinds Advocaat er is alleen maar gelijk gespeeld. Minder tegengoals. En je ziet dat ze het voetbal helemaal weg laten vloeien. Het is niet zo dat ze hiervoor fantastisch voetbal speelden. Maar het is nu geen risico's meer, duel spelen. Alles op kracht, maar nog steeds denk ik met een thuiswedstrijd tegen Groningen voor de boeg. En de twee concurrenten tegen elkaar, dat ze de beste kans hebben om tweede te worden.
En Hartsmoussa maar moet fit blijven voor die laatste wedstrijden. Anders ga je het niet redden. Ik weet zeker, als die wegvalt, dat je niet gaat redden. Want ik weet niet hoe het met die knie zit.
Het vervelende is ook dat je dus met zoveel, met blessures te maken hebt. Dat je daardoor ook gewoon in de slotfase, Feyenoord krijgt gemiddeld 2 keer meer goals tegen in de blessuretijd dan alle andere ploegen. Dus dat is natuurlijk ook wel iets wat weer voortvloeit uit die fitheid van die spelers.
Ja. Overigens, die volgende wedstrijd is pas over 2 weken. Ja. Dus dan kunnen de nodige jongens toch weer fit geraken, aansluiten.
En,
nou ja, we hebben Trauner zowaar in een wedstrijd ten uur gezien. Opgetogen?
Nou, hij heeft natuurlijk geen minuut gespeeld in 11 maanden volgens mij. En dan toch maar gewoon weer in een eredivisiewedstrijd. En ja, wat hij dan moest doen, was natuurlijk gewoon alleen maar ballen wegwerken. Maar wat ik begrijp van de mensen die je meemaken op het trainingsveld, is dat hij eigenlijk meteen weer kwaliteit levert. Ja. En dat ze er toch ook een beetje door verbaasd zijn, omdat hij zo lang al niet heeft mee kunnen doen. Hij kan ook niet alles trainen. Dus dit zal zijn rol zijn tot het einde van het seizoen, denk ik. In noodgevallen achterin erbij komen. Nou, het leverde uiteindelijk niet die overwinning op. Maar ik denk wel dat ze blij zijn dat hij er weer bij is.
Persoonlijk ook, hè, vind ik het ook wel mooi. Dat inderdaad iemand die gewoon ook een groot aandeel heeft gehad in de afgelopen jaren binnen Feyenoord. Dat hij niet dadelijk met een aflopend contract via de zijdeur weggaat. Maar dat hij toch nog minuten maakt. Ook in een seizoen waar hij eigenlijk helemaal nog niet in voor is gekomen.
Ja, en het was ook wel spijtig dat een andere speler uit die glorietijd van Trauner juist nu fijn op de das om deed.
Hij deed nog even zijn best om het niet te doen.
Hij miste nog even niet de beste kans. Er
stonden er ook nog 2 naast.
Maar deze goal maakt hij wel weer goed af.
We hebben het er net over. Dan moet je wel even Argentijns verdediger worden. Hè. Ja. Dat wordt dan op dat moment niet gedaan. Ja. Door Deil.
Door Deil.
Ja, natuurlijk. Die moet die bal blokken. Ja. Onbegrijpelijk. In de 95e minuut. Hè. Dat mag je in de 3e minuut niet. In de 10e. Maar in de 95e minuut dan moet je echt je hele hebben en houden ervoor gooien. En hij zakte in elkaar, geloof ik. Of zo. Weet ik veel wat hij deed.
Hurken.
En dan gaan ze die handen achter de rug doen. En zo allemaal die gekkerheid. Maar je moet gewoon zorgen dat er niet zo'n bal niet op doel geschoten kan worden.
Een soort ijshockeyblok.
Ja, dat is echt ongekend.
Hoe moet dat voor een ijshockeyblok?
Nu? Nee. Ja, nee. Maar ze houden de handen op hun rug en gaan een soort op hun knieën. En het is ook vaak nog een afspraak, hè? De lange hoek voor de keeper of de korte hoek voor de keeper, wat ze ook willen afspreken. Maar waar ze vooral mee bezig zijn, is om geen penalty tegen te krijgen. En dat zie je volgens mij gewoon in dit moment. Dat hij vooral denkt, ja, mag niet op mijn hand komen. Ja, dit was erger.
Goed. 1 keer gewonnen in de laatste 9 wedstrijden, Harry. Sparta.
Ja. Ja.
Die play-offs halen, dat wordt nog een karwei.
Ja, dat ziet er helemaal niet goed uit. Je hebt te maken met een ploeg die moeilijk wint op dit moment. Die ook moeilijk zijn goals maakt op dit moment. En die ook met een trainer die weggaat heeft te maken. Dus dat vind ik ook altijd wel een dingetje, hoor. Als een trainer weggaat, dan ontstaat er wat anders in de kleedkamer. Het wordt allemaal wat gemakkelijker. Weet je wel? Ik weet niet precies het programma wat ze hebben, hoor. Maar de concurrentie is vrij groot. Ze moeten bij de eerste 8.
Hangt er vanaf van wie de beker wint. Maar laten we even vanuit gaan dat het 9e net voldoende gaat zijn.
Je doet nog steeds mee, hoor, wat dat betreft. Maar in de huidige vorm ga je dan natuurlijk niet redden dan.
Nee. Want had je ook van Sparta meer mogen verwachten tegen een net uitgefeest PSV?
Nou, ja. Kijk, als Sparta op deze plek staat nu 10e.
Ja.
Dus op zich is dat prima natuurlijk. Dus ik snap wel dat ze graag mee willen doen aan de play-offs. Maar ja, dit is ook een beetje waar Sparta uiteindelijk hoort te staan. En het is een beetje vreemd natuurlijk dat ze hele goede fases, geloof ik 6 wedstrijden op rij toen gewonnen.
Net na de jaarwisseling. Ja.
Ja, en nu weer een hele fase waarin ze weinig wedstrijden winnen. Dat het zo wisselvallig is. Ja, dan hoor je ook ongeveer op plek 10, 12 te staan.
Moet zeggen wel, Laurissen werd ook niet in bescherming genomen door de scheidsrechter, zeg. Die hebben een partij beuken in zijn nek gekregen. Dat was echt niet normaal.
Maar je hebt het idee sowieso bij spitsen. Je ziet het ook bij UW, bij Feyenoord. Die wordt ook niet echt in bescherming genomen.
Echt hele zware overtredingen vaak. En Lauwse, die had volgens mij zelfs hoofdklachten eraan overgehouden. Of die nekklachten. Ja, dat was echt niet normaal. En dan laten ze zomaar doorgaan, joh. Ik begrijp dat ook niet. Hè. Daar hoeft geen eens een VAR natuurlijk naar te kijken, toch? Dat het hele stadion ziet.
Gefloten. Je wordt in je rug onder de bal doorgeduwd.
Want die hebben ook zo'n... die gast had ook zo'n beuker achterin, hè, met een grote gozer. Hoe heet die?
Bij PSV?
Ja.
Flamingo?
Ja, in ieder geval die echt met zijn elleboog alles doet.
Ik denk dat je Flamingo bedoelt, waarbij je nog de vraag kunt stellen.
De hele wedstrijd mocht hij uitdelen. En als Lauwers één keer dit deed, dan werd hij afgefloten, bij wijze van spreken.
Had die Flamingo wel mogen blijven staan? Had hij niet een tweede gele kaart moeten krijgen?
Volgens mij tikt hij hem toch gewoon duidelijk ondersteboven. Van en moet je gewoon de tweede gele kaart geven, toch? Ja. Volgens mij...
Maar even, dat is bij 0-0 toch?
Zeker?
Ja.
Daar had Stijn gelijk in, denk ik.
Vind ik ook.
Dan krijg je toch een andere situatie op het veld.
Ja. Maar dat is wel zo, als PSV even gas geeft, dan is er bijna geen hou aan. Hè? Dan gaat dat tempo omhoog. Dan zie je dat alles loopt door elkaar. Dus de passing gaat heel snel. En dan hebben ze ook nog technische kwaliteiten om kansen te creëren.
Ja, maar Kitalana mag hem gewoon maken.
Ja, nee, tuurlijk.
Dat is wel een kans.
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Nee, maar ik zeg even, als ze spelen heel nonchalant, hè, PSV, al een tijdje. Maar als ze dan even aanzetten, dan kan niemand ze afstoppen eigenlijk.
Nee. Kon de landskampioen Santos wel afstoppen?
Santos begon heel sterk. Hè? Ik zeg het altijd, een goede speler. Maar ik heb ook vooral eens gezegd, jongen, hij moet wat meer naar Mijnlands kijken. Die ook zo voetbalt, ook mooi voetbalt.
Rendement.
Maar die maakt goals en die is altijd betrokken bij doelpunten.
En Santos mag wel eens met zijn man meelopen. Ja. Die twee keer even een mannetje lopen.
Oké, maar dit is zijn eerste jaar dat hij...
Dat is waar, dat niet te streng
zijn. Hij zit in de fase dat je allerlei dingen gaat leren. Maar het atletisch vermogen en de snelheid aan de bal, en dat is echt prachtig om te zien. Hij ziet ook de openingetjes, maar nogmaals, ook zal ik goals van hem eisen als ik trainer was.
Dennis, hoe was Drommel, de doelman, tegen zijn werkgever, waar hij trouwens afgelopen maandag nog heeft meegefeest na het halen van de titel?
Ja, dat is dan een beetje ongelukkig, hè? Als je dat en hoort en ook ziet. Hè? Na 1 minuut al met die corner waar hij er al naast zat.
Die afgekeurde goal.
Afgekeurd werd vanwege de handsbal van Til. Ja, en als je dan die andere ziet, die voorzet, het is een beetje een vervelende bal. Want hij denkt, ik kan erbij komen en hij stapt dan uit. Dan
je hebt het over de 1-0 van Peppi.
Ja, dan ben je uit positie en dan kom je er net niet lekker in. Aan de andere kant, daarvoor kunnen er ook best wel spelers bij Sparta mee teruglopen. Want er staan er meer van Sparta en de 16 bij die voorzet van PSV dan van Sparta. Maar ja, als je gaat, dan moet je gaan. Ja, en hij ging weer terug, dan ben je uit de positie. En dan zit je er sowieso niet lekker bij.
Beetje pijnlijk dat je... Ja, ik bedoel, hij heeft een geweldig seizoen natuurlijk. Hij is ongekend sterk, misschien wel de beste van de Eredivisie. Maar dan ga je op maandag feesten met de club waar je onder contract staat. Ja. En dan overkomt je deze voorbeelden.
Ja.
Moet het gewoon kunnen? Moet hij daar gewoon naartoe kunnen?
Nou, hij is nog contract spelen, maar het was wel fijner voor hem geweest als hij wat beter had gekiept dan die wedstrijd.
Dat had ook lekker geweest als dat die huldiging niet vlak voor de wedstrijd tegen PSV had geweest. Dat had denk ik net weer anders geweest.
Ja. Bij Sparta geen Van Bergen. Martes was geschorst en Martes Indy gepasseerd. Ja. Stijn had het over een nieuw centraal duo, hè, met Young en Quintero. Dat klonk wel een beetje als een nieuw vast centraal duo.
Hij was er tevreden over. Hè? Ja. En hij gaf ook aan van, ik ben tevreden. Hij zal wel noodgedwongen moeten wisselen in de wedstrijd tegen Utrecht. Want Quintero is dan geschorst. Maar het lijkt er wel op inderdaad dat Martens Indy die plek kwijt is nu.
Die hebben al samen gespeeld daar, centraal, die twee. Dit was niet de eerste keer.
Nee, maar dat was dan door omstandigheden. Toen
was het ook al goed. Ja. Maar Martens Indy, ik weet niet waarom. Hij was niet tevreden over hem van de laatste periode.
Bij NAC uit, ja.
Ja, maar ik heb hem ook wel uitstekende wedstrijden zien spelen, Martens Indy. Dus wat er dan gebeurt, hè, je gaat toch niet op 1 wedstrijd de boel veranderen. Ja. Dan is er meer aan de hand, denk ik dan. Maar dat was de enige oude speler van de groep. Hè, want ze hadden met Van Aanholt en Thornstein. Een paar hele oude bokken lopen. En hij was eigenlijk de enige die, vond ik, ook bracht wat er nodig was. En die andere twee kwamen duidelijk nu tekort.
Ja, over jonge brokken gesproken. Vianello, dat was nog jammer op het laatst, op de paal.
Zo, ja, en die schoot nog vrij hard ook inderdaad. Ja, was wel zonde. En ik vond het ook wel mooi dat je staat dan 2-0 achter. En dat je dan ook echt ziet van, dit had mijn eerste goal moeten zijn. Ook gelijk tegen PSV, ik vond zijn reactie
had je
dan
nog gegund,
mooi.
Hè?
Ja, precies, ja.
Jongens, indrukwekkend eerbetoon was er. Ja. Vooraf en in de 78e minuut aan de afgelopen vrijdag overleden. Charles van der Steden.
Ja, wat ik mooi vond is dat Ruud van Os echt een uitgebreid even eerder.
Vlak voor de aftrap, onze collega.
Dat is heel ongewoon. Ja. Want meestal is het even, iemand is overleden, een minuutje stilte.
Dat was indrukwekkend.
Maar
hè?
Dit is echt even verteld wie dit was en wat hij heeft betekend voor de club. Dat vond ik wel heel mooi.
Wat ik wel goed vond, en ik wil niet Ruud de hoofdredacteur, dus ik wil niet het idee geven van ik steek hem even weer. Wat hij wel echt goed deed, is ook, je hebt te maken met een club die net kampioen is geworden. En aan de andere kant zitten er duizenden mensen die bedroefd zijn vanwege het overlijden van een van de grootste clubmensen uit de historie. Wat hij dan goed doet, is die mensen van PSV ook eventjes meepakken daarin. Dat vond ik wel dat hij dat goed deed, met ook een persoonlijk verhaal. Want hij heeft natuurlijk heel veel met hem te maken ook gehad. Ja. En ik heb het bij Ruud nog gevraagd, dankzij Charles van der Steenen werkt Ruud nu ook hier bij Rijnmond. Dus dat maakte het verhaal rond.
De cirkel min of meer een beetje rond. Vanwege die rouw was er geen erehaag voor de landskampioen. Er waren muffins voor de supporters, er waren bloemen. Is dat eigenlijk erehaag? Is dat helemaal definitief overgewaaid al hier naar Nederland dan?
Nou, nu blijkbaar niet. Maar nee. Voor mij hoeft het. Volgens mij is het in Engeland, maar verder toch niet?
Precies. Volgens mij ook niet.
Nee. Spanje?
Weet ik niet. Engeland wel.
Engeland wel, inderdaad. Ja.
We nemen alles over van het buitenland. Dus dit
wat neem je allemaal over uit het buitenland?
De bal mag je houden als je de drie gemaakt hebt en zo. Dat was vroeger helemaal niet. Dat is een garage vol van die dingen.
Ik denk je gaat zeggen Halloween of zo. Halloween en dat soort dingen.
Je mag groter gaan wonen toch ook
aan die dag. Je moet een speciale schuur laten bouwen. Maar dat was helemaal niet. Joh. En het wordt ook nog verkeerd gedaan. Ook met want er moet drie achter elkaar in dezelfde helft. Dat is een echte hat-trick.
Ja, zonder eentje ertussen.
Ja, dus dat is
niemand. Er is trouwens geen onvertogen woord verder gevallen over het vuurwerk dat vanuit het uitvak werd afgestoken, waardoor de wedstrijd ook een paar minuten is stilgelegd. Dat accepteren we tegenwoordig allemaal gewoon. Dat we gaan over tot de orde van de dag.
De wind stond gerustig, het was snel voorbij.
Spelers hoefden het veld niet af.
Ja.
Nou, er zal ongetwijfeld een boete van komen, toch? Soms duurt het een maand of drie bij de KNVB, maar uiteindelijk komt die volgens mij.
Het zou ook zijn dat het binnen 2 minuten, volgens mij 1,5 minuut, gingen ze uiteindelijk ook weer verder. Dat het daardoor een beetje meeviel, denk ik.
Excelsior komt 2 keer terug van een achterstand in die degradatiekraker op bezoek bij PEC Zwolle. Moet je dan tevreden zijn met dat punt?
Ja, PEC Zwolle had meer recht op een overwinning dan Excelsior. Het was natuurlijk heel slecht voetbal. Hè?
Ja.
Het is echt degradatievoetbal. En voor Excelsior wordt het nu echt overleven, hè, de komende wedstrijden. Want,
maar even nog die wedstrijd, die 1-0, lekker opbouwen achterin.
Ja. Maar
die 2-0 fout van Meissen.
Tuurlijk, maar andersom, die trainer van Zwolle die vond hun fouten weer niet nodig, zeg maar. Hè. Zij maken 2 goede goals en wij maken 2 slechte goals. Of we krijgen er 2 slecht tegen. Dat hoor je iedere trainer zeggen. Maar we hebben dat hakje van...
Sanchez is veranderd. Dat was de 1-1. Als jij zo'n doelpunt zou maken, Harry, zou je hem dan op je naam hebben willen hebben?
Nou ja, als je hem inderdaad raakt en hij via jou gaat hij het doel in, anders had hij niet gezeten, zou ik toch even mijn hand omhoog steken. Maar ik zou er niet te veel bombardie van maken. Maar ik geloof dat hij zegt, bewust de mooiste goal uit zijn carrière.
Ja, dat was toch cynisch. Mag ik hopen?
Ik had niet het idee.
Nee?
Nou, ik vond vooral de paas die hij op Sangaré gaf, die was geweldig.
Dat was geweldig.
Dat was een fantastische bal. Maar die goal had ik niet het idee dat hij nou dacht van laat ik eens eventjes iets doen in de lucht waardoor hij nog binnenvalt.
Hm. Nee, nou even kijken in hoeverre er nou tevredenheid was na afloop bij Excelsior.
Nou, maar vandaag waren wij niet goed genoeg aan de bal om te kunnen winnen. Want wij helpen de tegenstander 2 keer gemakkelijk aan de 0-1 of aan de 1-0 en later in het begin van de tweede of aan de 2-1. Dus op basis van dat wij vandaag niet zo goed aan de bal waren, kan je tevreden zijn met dat je 2 keer terugkomt na een achterstand. Alleen dat is niet waarvoor je hier naartoe gaat.
Dan sta je nu weer even 1 punt boven Telstar, 1 punt boven de streep. Geeft het ook echt even wat lucht of is het nu meer emotie van ik had liever willen winnen?
Nee, ik ben helemaal niet bezig met andere ploegen. Wij moeten naar onszelf kijken. Wij weten hoeveel punten we moeten halen om in de competitie te blijven. Het had geholpen als we er vandaag 3 hadden gepakt. Nou, je pakt er slechts 1. Vandaag had er ook niet zoveel meer in gezeten. Dus vanuit dat perspectief kan ik daarmee leven. Alleen we zijn daar niet tevreden mee. En wij moeten de volgende wedstrijd weer volle bak gaan om punten te halen. En het zou prettig zijn dat daar 3 punten bij zitten. Dus daar gaan we voor.
Ja, waarom zeggen trainers altijd dat ze niet bezig zijn met andere ploegen?
Onzin is het natuurlijk. Want het eerste wat ze natuurlijk doen is die tussenstanden volgen. Dat kun je niet bewijzen, maar dat is natuurlijk wel zo. Dat je graag toch hoopt dat de concurrenten je wat makkelijker maken.
Maar hoe staan jullie nu in? Excelsior staat nu 15e, niet echt lucht op dit moment. Is het inmiddels zo dat je vooral moet hopen dat ze niet rechtstreeks degraderen?
Dat gaat niet gebeuren. Ik heb echt het idee dat NAC en Heracles in ieder geval natuurlijk, dat is klaar. Ja. Maar NAC heb ik toch ook, dat is wel vechten en knokken, maar die winnen nooit. Nou ja, dat is wel fijn.
Excelsior ook niet?
Ja, nee, maar die hebben in het verleden wat meer gewonnen. In ieder geval.
En worden nooit weggespeeld?
Nee.
Excelsior. Nee, dat zeker. En die hebben de beste keeper van het groepje wat onderin staat, denk ik. Dat is ook niet onbelangrijk. Hè? Dus verdedigend staat het bij Excelsior het best van die onderste 5, noem ik het maar even.
En Den Uyl brengt wel nog 2 spitsen.
Maar je moet niet 16e worden ook. Hè? Je moet niet 16e worden. Want die degraderen ook allemaal al jarenlang.
Ja. Programma wel misschien het moeilijkste van Excelsior?
Utrecht thuis, dan Groningen uit, Volendam thuis en als laatste Sparta. Uit naar Sparta. Nou ja, Sparta is ooit een keer gedegradeerd door Excelsior.
Dus zou dat nog leven?
Nou ja. Ik vraag het een willekeurige Spartaan.
Ja, dat,
ik
denk ja dat maar je binnen die selecties een... toch...
Dan kun je maar de supporters gaan supporters wel... Gaan dit, nou, gaan we ze pakken. Je weet wel, dat krijg je dan.
Maar ja, toen promoveerde Excelsior.
Toen promoveerde Excelsior.
Ja, dat is anders.
Nu kon het moeilijk zeggen.
Het zou fijner zijn als je het gewoon je drie Rotterdamse clubs lekker in de Eredivisie jou. ADO komt er ook nog bij. Leuk, man.
Vind jij leuk, hè?
Ja, tuurlijk. Cambuur.
Heb je ook?
Allebei, hoor.
Den Bosch heb je ook wel mee, maar dat zit er nog wat minder in.
Dat gaat voorlopig niet gebeuren.
Wie wint de beker, jongens, tot slot? NEC, AZ. AZ.
Ja, NEC dan.
NEC.
Ja? Oké.
Dan zie je het. Dus dan wordt het AZ.
2-1.
We zijn er doorheen. Dank jullie wel. Mikkel Schouwka van het Algemeen Dagblad. Graag weer tot de volgende keer. Dennis, we zien je snel weer. En Harry, jij ook vast weer spoedig op deze stoel. Dus tot zover FC Rijnmond. We zijn er vrijdag ook. En dan gaat de uitzending over de KNVB bekerfinale. Niet die van aanstaande zondag. Maar duiken we de geschiedenis in op de bekerwinsten van Feyenoord in de vorige laatste geschiedenis.
Harry ook, hè?
Harry heeft hem ook een keer gewonnen. 1991, hè? Nee. Maar je speelde alleen niet.
Nee, ik mocht niet meedoen.
Nee. Gebeurde wel eens vaker.
Robby Wissers stond op mijn plekje.
En wat ook de matchwinner.
En die maken hem ook nog.
Ja, tot zover. Graag tot vrijdag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co. Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.